Lieve gemeente, verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting staat ook in dit avontuur in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Zingen we dat met elkaar uit Psalm 111 en daarvan het tweede vers. Doen wij thans belijdenis van het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van ons apostolische geloofsbelijdenis en zingen in aansluiting erop uit Psalm 100 en daarvan het tweede vers. De Heer is God, erkent dat Hij ons heeft gemaakt en geenszins wij tot schapen die Hij voedt en wijdt een volk tot zijn dienst bereid. En daarna zal u gelezen worden uit Gods heilig en onfeilbaar woord. En dat zal vanmiddag zijn uit het Nieuwe Testament en wel uit het Evangelie naar de beschrijving van Lucas. En daarvan het 23e hoofdstuk, de versen 13 tot en met 25. Doen wij dus eerst met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis des geloofs. Zingen in aansluiting erop uit Psalm 100, het tweede vers. En luisteren met aandacht en eerbied naar de schriftlezing die u vindt in Lucas 23, de versen 13 tot en met 25. En in ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Als Pilatus de overpriesters en de oversten en het volk bijeengeroepen had, zeide hij tot hen: Gij hebt deze mens tot mij gebracht als een die het volk afgebracht, afkerig maakt. En ziet, ik heb hem in uw tegenwoordigheid ondervraagd en heb in deze mens geen schuld gevonden van hetgeen daar gij hem mede beschuldigt. Ja, ook Herodes niet, want ik heb uw lieden tot hem gezonden en ziet, er is van hem niets gedaan dat des doods waardig is. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. En hij moest hen op het feest één loslaten. Doch al de menigte riep gelijkelijk zeggende: Weg met deze en laat ons Barabbas los. De welke was om een zeker oproer dat in de stad geschied was en om een doodslag in de gevangenis geworpen. Pilatus dan riep hen wederom toe, willende Jezus loslaten. Maar zij riepen daarentegen, zeggende: Kruis hem, kruis hem. En hij zeide ten derde male tot hen: Wat heeft deze dan kwaads gedaan? Ik heb geen schuld des doods in hem gevonden. Zo zal ik hem dan kastijden en loslaten. Maar zij hielden aan met groot geroep, eisende dat hij zou gekruisigd worden. En hun en der overpriesteren geroep werd geweldiger. En Pilatus oordeelde dat hun eis geschieden zou. En hij liet hun los degene die om oproer en doodslag in de gevangenis geworpen was, welke zij geëist hadden. Maar Jezus gaf hij over tot hun wil. Tot zover de schriftlezing. Gemeente, zoeken we samen het heilige aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, wilt gij ons bidden leren, zoals gij uw kind Jozef had vanmorgen hebt doen bidden in het midden van de gemeente, toen we dat gebed met elkaar gelezen hebben en er iets van gehoord hebben. Hoe hij zijn gebed begonnen is met u te erkennen als de Almachtige, de Schepper van hemel en aarde. Gij zijt de Almachtige. Niets is tegen uw bestand. Gij zijt de Koning der Koningen, de Heere der Heren, de God der Goden. Omdat we u zo mogen erkennen en voor u buigen. Hier hebben we ook gehoord hoe hij in dat gebed gepleit heeft of uw onwankelbare trouw. Dat gij laat varen niet het werk dat uw hand begonnen is. En geef dat we daar ook pleiten mogen op uw trouw tegenover al onze ontrouw. Ga gij door met uw werk, Heer. En wil gij uw verbond bevestigen van kind tot kind, van geslacht tot geslacht, ook in het midden van de gemeente, waar gij ook eertijds zo rijk hebt willen werken. Ga door met uw werk, Heren. Kan niet op ons. We hebben gehoord hoe Jozef wat gepleit heeft op de beloften, Heren. En leer het ons ook zo als onwaardigen te pleiten op hetgeen u beloofd hebt. Want u hebt het gezegd waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn. Daar waar uw naam genoemd wordt, daar zal ik in het midden zijn. Heere, dat we dan ook zo van u alleen verwachten mogen. Ziende op wat gij gezegd hebt. En dat we daar onze hoop op mogen vestigen. Heer, we hebben gehoord hoe hij zijn onmacht beleden heeft. In ons is geen kracht. Heer, zo beleiden wij dat ook voor u. Wij kunnen het woord niet verkondigen in eigen kracht. Met eigen inzicht. Geef dat dan zo. Het mag zijn dat u ons leidt. En dat u door uw Heilige Geest ons de weg wijst. Ook als het gaat om deze leer uit te mogen leggen, wilt u het dan toepassen aan de harten. Heer, geef dat we zo ook als hoorder hier zijn. Dat we zeggen, Heere, wij hebben van onszelf dove oren. Wij hebben van onszelf een hart wat arglistig is. Een hart wat niet ontvankelijk is voor uw woord. Een hart waarop het zaad van uw woord afketst. Maar dat we dat nou eens voor u mogen belijden. Opdat u vanavond dat harde hart van ons mag verbreken. En geef dat we dan zo het gebed mogen besluiten. Maar onze ogen zien op u. Dat we het zo van u vanavond mogen verwachten. Dat onze ogen gericht mogen zijn. Zoals het oog der maagd geslagen is op haar dienst. Op haar vrouwen. Zo slaan wij het oog op u. Totdat gij ook ons genadig zijt. Wees ons genadig, Heere. Wees ons genadig. Ga met ons niet in het gericht, nadat wij ons waardig gemaakt hebben. Maar doe het nog uit vrije, soevereine genade. Heere, betoon uw welbehagen nog eens in ons midden. Wilt gij vanavond nog dode zondaren opdoen staan uit het zondegraf? En wilt gij uw kinderen verlevendigen, dat ze uw stem mogen horen? En dat ze mogen wandelen in uw wegen, die u ze vanavond wijzen wilt. Heere, zo verwachten wij het van u. En leer ons het ook alleen van u verwachten. En dat we onze eigen verwachtingen mogen leren verachten. Dat we nooit meer van onszelf zullen verwachten. Heere, ook vanavond niet. Ook in de bediening van het woord niet. Ook in het luisteren niet. Ook in het orgelspelen niet. Ook in het lijden van deze gemeente niet. Heere, ook als we koster zijn niet. Ook als we de gaven afzonderen niet. Ook als we de gaven ophalen niet. In alles, Heere. Leer het ons toch alleen van u verwachten. Blijf zo bij ons. Heere, wees met hen die vanavond hier niet kunnen zijn. Omdat ze elders zijn. Ook als ze naar uw huis daar gaan, wilt u dan bij ze zijn. Zegen dan ook overal waar uw woord verkondigd mag worden. Bijzonder willen we dan ook vanavond denken aan het werk van de zending wereldwijd. O, steun ze toch, die het woord verkondigen op eenzame posten. Vaak met veel tegenslagen, veel moeite. Maar wilt u geven dat ze mogen volharden? Gedenk ook uw verdrukte kerk. We lezen er regelmatig van. In bijzonder denken we ook vanavond aan Noord-Korea. Waar nog zoveel vervolging is. Waar nog zoveel christenen gemarteld worden. Waar er nog zoveel sterven om de getuigenis van Jezus Christus. Wilt gij daar ook uw kerk vasthouden? Maar ook in Noord-Afrika, waar ze te lijden heeft van de rukkende moslims. Wilt u ze doen zijn standvastig? Heer, gedenk uw kerk in China, uw kerk in Afrika. Wereldwijd bidden wij voor de uitbreiding van uw koninkrijk. Maar gedenk ook het werk van evangelisatie in onze grote steden. Waar mannen en vrouwen uitgaan om ze te zoeken. Die daar liggen verloren in hun eigen onmogelijkheden. Dak- en thuislozen, prostituees, criminelen. Drugsverslaafden, alcoholverslaafden. Grote koning, gedenk ook dat werk van evangelisatie en barmhartigheid. Zoudt u ze nog willen toebrengen? En laat ook deze middelen gezegend mogen zijn. Gedenk ook het werk wat gedaan mag worden in ziekenhuizen, in gevangenissen, onder onze soldaten. Overal waar gij uw knechten uitzendt om het woord te bedienen. Zegen het. Heere, gedenk zo ook ons vorstenhuis. Dat gij ook onze geëerbiedigde koningin gedenken. Onze kroonprins. Heere, we mogen nog opmerken dat u hem spaart en draagt. Dat u nog goed bent voor ons koningshuis. Maar we willen bovenal vragen, wilt gij ze leiden door uw woord en geest? Bedenk onze regering. Heere, dat ze toch telkens maar weer mogen vragen, bij alle beraadslagingen naar uw wil, dat dat het verlangen mag zijn. Bedenk ook hen die in de regering en in de Tweede Kamer het werk mogen doen vanuit uw woord. Ze hebben in bijzonder onze voorbeden nodig, dat ze telkens weer aan u de Heere mogen opdragen. We willen u ook bidden voor Israël, de beminden om der vaderen wil. Gedenk ook uw volk. Heere, gij hebt ze toch in uw verbond opgenomen. Dat verbond dat van geen wankelen weet. Heere, wilt gij ook naar uw belofte, waar we zo naar uitzien, ook uw volk Israël bekeren. Omdat er een rijke zegen vanuit mag gaan. Heere, dat hebt u toch beloofd. Zo zien wij op u. Wat wij vergeten, wilt u het niet vergeten. Die met ons meeluisteren, gedenk ze. Uit uw vleugelen zo vanavond over ons uit. Open toch de schriften. En geef toch dat we eens luisteren mogen, Heer. Dat u alles eens wegneemt wat hinderen kan. En u weet dat er zoveel hinderen kan in het luisteren. We hebben ons hart er niet in mee. De omstandigheden niet mee. We kunnen zoveel meebrengen uw huis in. Heer, maar wilt u het allemaal eens wegnemen. En geef dat uw woord onbelemmerd ze weg mag vinden naar het hart. En dat we het mogen ervaren. Ziet, dit is de stem mijns liefden. En dat doden uw stem mogen horen en leven. Blijf zo bij ons. Dierbare koning, verlaat ons niet. Om Jezus wil alleen. Amen. Liefde gemeenten, het belijden van zondag 15, waar het vanavond over zal gaan, is hoogst actueel. Het gaat namelijk in zondag 15, en laat ik dat eens heel kernachtig mogen samenvatten om deze waarheid, verzoening door voldoening. Dat is als het ware het hart van het evangelie. En dat klopt hier in zondag 15. Dat er nou geen andere weg tot zaligheid is dan door het lijden en sterven van Christus, waar hij voldaan heeft aan het recht van God, waardoor er verzoening mogelijk is tussen de heilige rechtvaardige God en de diepgevallen zondaar. Het gaat in zondag 15, wat de apostel schrijft in de brief aan de Hebreeën, en zonder bloedstorting geschiet er geen vergeving. En geliefde gemeente, dat is nu een aangevochten zaak, tot op de dag van vandaag. Het is namelijk nog maar enkele jaren geleden dat een gereformeerde hoogleraar, professor Den Heijer, een boek schreef over de verzoening. En dat was een zeer omstreden boek, zo omstreden zelfs dat de synode van de gereformeerde kerk bijeen moest komen om haar oordeel uit te spreken over de opvattingen van professor Den Heijer in dat boek. En wat zegt hij dan onder meer in dat boek? Wel, professor Den Heijer schrijft dat hij onze catechismus ziet als een historisch document dat wel de moeite waard is om te lezen, maar, zegt hij, het vertolkt mijn geloof niet meer. In dat boek schrijft hij dat de oude belijdenisgeschriften hem niet meer kunnen ontroeren of inspireren. En zijn opvatting komt dan vervolgens hierop neer, kort samengevat, dat God geen offer behoeft tot verzoening van de zonden. God kan zo ook de zonden verzoenen zonder offer. En hij verzoent ons de zonden, hij vergeeft ons de zonden op grond van ons berouw. Als wij berouwvol tot hem komen, dan vergeeft hij de zonden zonder dat te doen op grond van het offer van Christus. Hij wil zo nieuwe wegen gaan, het oude heeft voor hem afgedaan. En die afwijkende geluiden over de verzoening waren niet nieuw in de gereformeerde kerken. Reeds in de jaren 60 was daar professor Wiersinga, die ook al die klassieke Bijbelse leer van de verzoening door voldoening verwierp. Ook hij wilde er niet van weten dat Christus een offer gebracht heeft. Dat Christus betaalde in plaats van zijn kerk voor de zonden van zijn volk. Nee, zegt professor Wiersinga, in het kruislijden van Christus, daar gaat het over dat lijden van Christus, als wij naar het kruis kijken en we zien daar de Heer Jezus hangen aan het kruis, dat moet bij ons een schok teweeg brengen, dat wij schrikken. En dat wij door die schrik als het ware tot verandering komen. Hij zegt, wanneer je naar het kruis van Christus leidt, dan moet dat tot een zelfaanklacht leiden. Dat je ziet wat je de Heer Jezus hebt aangedaan. En dat schokeffect, dat werkt dan bij jouw vernieuwing. Dat heeft dan een vernieuwende uitwerking op ons. Door het lijden van Christus worden wij dan tot andere mensen gemaakt. En zo, zegt hij, wanneer wij als andere mensen Jezus navolgen, worden daardoor onze zonden verzoend. Was het nog zo dat die leer van Wiersinga in de jaren 60 nog door de synode van de gereformeerde kerken werd afgewezen? Nu in deze jaren heeft men geconcludeerd dat de leer van professor Den Heijer geaccepteerd is en past binnen onze belijdenis. En als je goed geluisterd hebt, jonge mensen, dan zeggen die beide hoogleraren eigenlijk hetzelfde. Wij worden niet zalig op grond van het offer van Christus, maar op grond van ons berouw en op grond van onze navolging. Voel je, jonge mensen, het kardinale verschil tussen de opvattingen van Gods woord waarop onze Heidelberger gegrond is en op dit moderne denken. En dan gaat het er mij niet om kerken of kerkmensen te veroordelen. Dat komt mij niet toe. God is rechter. Maar het gaat er ons wel om dat we waakzaam zijn en dat we blijven naar de leer die is naar de godzaligheid. En dat we voelen, jonge mensen, dat er allerlei winden van leer waaien. En je hoort het ook onder onze jonge mensen wel eens zeggen, ja, maar dominee, wat maakt dat nou uit, al die kerken? Het gaat toch uiteindelijk maar om diezelfde God. En natuurlijk weet ik wel, de een is wat behoudender en de ander is wat moderner, maar uiteindelijk komt het toch allemaal op hetzelfde neer. Ik hoop dat je voelt, jonge mensen, geliefde gemeente, er wezenlijke principiële verschillen zijn die verschillen uitmaken tussen dood en leven. En daarom hoop ik dat de Heer ons mag bewaren bij die gezonde leer die God verheerlijkt en waar een mens op grond van het offer van Christus zonder enig toedoen van zichzelf zalig mag en kan worden. En bij die leer bepaalt ons zondag 15, die we met elkaar willen gaan lezen. Zondag 15, waar gevraagd wordt in vraag 37, wat verstaat gij door het woordelijke geleden? Dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonden van het ganse menselijk geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Waarom heeft hij onder den rechter Pontius Pilatus geleden, opdat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechten veroordeeld zijnde, ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Heeft het dan iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven ware? Ja het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Liefde gemeente, deze zondag 15 bepaalt ons bij zie op Christus. Christus in de eerste plaats de met Gods toren beladene. In de tweede plaats Christus de door Pilatus onschuldig veroordeelde. En tenslotte Christus de door het kruis vervloekte. Zie op Christus. Dat is de boodschap die klinkt vanuit zondag 15. En ze bepaalt ons in de eerste plaats bij Christus, de met Gods toren beladene. In de tweede plaats Christus, de door Pilatus onschuldig veroordeelde. En tenslotte Christus, de door het kruis vervloekte. Dan gaan wij eerst met elkaar zingen van het lijden van Christus uit Psalm 69. En daarvan het negende vers: versmaadheid breekt en scheurt mij het hart van een. Ik ben zeer zwak. De lasteringen snijden mij door de ziel. Ik wacht naar medelijden, naar troosters. Maar helaas, ik vind er geen. En dan ook het dertiende vers. Dat zal den Heer veel aangenamer zijn dan os of var. Die een klauw verdelende blijdschap zal het hart der vrome strelen. Als zij mij zien verlost van smart en pijn. Psalm 69, de versen 9 en 13. En ondertussen krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven af te zonderen voor de Heere en zijn dienst. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond, dat Jacob staat opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet gij geen van hun zonden aan. Zingen we dat met elkaar, gemeente, uit Psalm 85 en daarvan het eerste vers. Zondag 15 roept ons op om te zien op de lijdende Christus. In de eerste plaats zien wij Christus als de persoon die met Gods toorn is beladen. In de tweede plaats zien wij hem als de persoon die door Pilatus onschuldig is veroordeeld. En tenslotte mogen wij hem zien als die persoon die de door het kruis vervloekte dood gestorven is. Zie op de lijdende Christus. Liefde gemeente, zo mogen wij dan nu die tweede trap van Christus' vernedering met elkaar gaan overdenken. We hebben vorige week een begin mogen maken met die trappen van zijn vernedering. We hebben vorige week die eerste trap gehoord van zijn heilige ontvangenis en van zijn nederige geboorte. En nu gaan we een trap lager. Een trap dieper in het lijden van de Heer Jezus Christus. En zo wordt het dan ook heel concreet gevraagd in zondag 15. Wat betekent het woordje lijden? Wat verstaat gij door het woordeken geleden? Anders gezegd, heel eenvoudig wordt er gevraagd. Wat betekent nu voor u het lijden van Christus? Waar gaat het nu om? Bij het lijden van de Heer Jezus Christus. Waarom wordt hij door de profeet Jesaja genoemd de man van smarten? En wel, dan vat onze catechismus dat als het ware samen in deze woorden: het lijden van de Heer Jezus, dat wil zeggen dat hij de toorn van God gedragen heeft. Dat is het lijden van de Heer Jezus in zijn diepte. Het dragen van de toren van God tegen de zonden. Wat is eigenlijk toren? Wij mensen, wij kennen ook toren. Toren, dat is voor ons een hele wezenlijke emotionele reactie. Toren, dat is een uiting van onze gevoelens. En wat roept dan gevoelens van toren? Wat is dan die emotie van toren? Wel, het is onze reactie wanneer wij aangetast worden in onze eer of in ons bezit. Of het is een reactie op onrecht of geweld wat wij zien. Toren kan een reactie van een mens zijn op pijn en verdriet. We lezen bijvoorbeeld van toren bij Mozes. Als hij van de berg afkomt en hij ziet daar het volk Israël dansen om het gouden kalf, dan wekt dat in hem een geweldige emotionele reactie op. Hij wordt vervuld van toorn. We zien dat ook, dat dat zich uit wanneer hij die twee stenen tafelen in toorn neerwerpt op de grond, dat ze in stukken slaan. Toorn, menselijke reactie. Maar we lezen ook in de Bijbel van Gods toorn. Ook God wordt ons getekend als een God die kan toornen. Luister maar, bijvoorbeeld in Psalm 7. Daar horen wij, God is een rechtvaardige rechter. Een God die alle dagen toornt. Elke dag is er dus in het hart van God een reactie. Waarvan de dichter zegt dat het toren is. Alle dagen is bij God toren waar te nemen. En waarom komt het dan dat God torent alle dagen? Wel, die toren van God die komt voort uit zijn rechtvaardigheid en heiligheid. En wat wekt dan die toren op? Wel, het is zijn reactie op de zonden. Omdat God heilig is en omdat hij rechtvaardig is, kan hij de zonden niet zien. En de zonden die hij ziet, ze roepen in hem op een reactie van toorn. Daarom, omdat God vanwege de zonden een toornend God is, zegt ook Mozes dat hij voor die zondaar een verterend vuur is. En daarom zegt ook Mozes, o mijn volk, neem toch het verbond met de Heere ernstig. Want de Heere is een verterend vuur. God is een ijverig God. God is een jaloers God. God duldt niet dat jullie zijn verbond schenden. We lezen het ook bij de profeet Jesaja. Wie is er onder ons, zegt hij, die bij een verterend vuur wonen kan? Wie is er onder ons die bij een eeuwige gloed wonen kan? Gods toren is dus de reactie van een heilig God op de zonden. En het is ook zijn toren die hem brengt om de zondaar te straffen. God, omdat hij de heilige is, de rechtvaardige, moet hij toornen tegen de zonden en zal hij daarom ook de zonden straffen. Dat heeft hij ook gezegd tegen Adam en Eva. Hij zegt, als jullie mijn gebod overtreden, dan kan ik niet anders, vanwege mijn heiligheid en mijn rechtvaardigheid, dat ik in mijn toren zal ontsteken en jullie daarom ook met de dood zal straffen. En hoe heeft de Heere dat ook waargemaakt? Want toen Adam en Eva van die boom gegeten heeft, toen heeft God ze ook verdreven uit zijn hof. Hij heeft ze ook gestraft voor de zonden. Niet alleen in de tijd dat ze met smarten brood zullen eten en met smart kinderen baren, maar ook lezen wij van Adam. Zo waren al de dagen van Adam die hij leefde 930 jaar en hij stierf. En dat lezen we telkens weer en hij stierf. En hij stierf. Dat was Gods antwoord op zijn zonden, op zijn overtreding van het heilige gebod. En hij stierf. Maar is toen Adam eeuwig omgekomen onder Gods toren? Nee, geliefden. O, dat is zo groot. God had het menselijk geslacht dat in Adam gevallen is wel gestraft met de tijdelijke dood. Maar hij straft ons niet naar onze zonden. Zo zingt de dichter in Psalm 103. Hij zal niet altoos twisten, nog eeuwiglijk de toren behouden. Hij doet ons niet naar onze zonden en vergeldt ons niet naar onze ongerechtigheden. Dat mag de dichter zien. God zal die toren niet altoos behouden. Hij zal niet altijd blijven toornen tegen de mens die gevallen is. We hebben het immers vanmorgen iets van mogen horen. Jozefat, die van God afgeweken is, die zich verzwagerd heeft met Agab en die Agab geholpen heeft. Daarvan hebben wij vanmorgen gehoord dat de Heere gezegd heeft door de mond van de profeet, daarom is mijn aangezicht in grote toornigheid over u. En toch heeft de toren van God Adam en Jozefat niet verteerd. Hoe kan dat toch, dat Adam niet omgekomen is, dat Jozefat niet voor eeuwig verloren is gegaan? Hoe komt dat toch, dat God niet altoos torent, terwijl hij toch de heilige en de rechtvaardig is en hij toch altijd toornen moet over de zonden? Wel, geliefde gemeente, er is een groot wonder gebeurd. En welk wonder dan? Wel, daarvan spreekt onze catechismus. Luister maar. Want ze vervolgt. Christus heeft aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonden van het menselijk geslacht gedragen. Er is er één geweest die de toren van God, die ontbrand is tegen het menselijk geslacht, die toren van God, die heeft iemand gedragen in de plaats van mensen die die toren verdiend hadden. De Heer Jezus Christus, zo zegt onze catechismus, die heeft geleden En wat hield dat lijden in? Wel, dat hij die toren van God gedragen heeft van het uur van zijn ontvangenis af. En dat hebben we vorige week gezien, hoe de Heer Jezus in de maagd Maria ontvangen is. En daar begon zijn lijden. Daar begon het dragen van de toren Gods tegen de zonden. En dat dragen van die toren Gods, dat lijden van de Heer Jezus, is daar in Nazareth begonnen. Toen hij ontvangen werd in de maagd Maria, overschaduwd zijnde door de Heilige Geest. Maar dat lijden, dat dragen van die toren van God, dat is doorgegaan. Toen er voor hem geen plaats was in de herberg. Toen hij gelegd moest worden in de kribben, omhuld door schamelijke doeken. Dat is voorgegaan toen hij besneden werd en daar zijn middelaarsbloed vloeide. Dat is voortgegaan toen hij moest vluchten naar Egypte, toen Herodes hem naar het leven stond. Dat lijden, dat is doorgegaan toen hij daar de verzoekingen, de helse verzoekingen van de vorst der duisternis doorstaan moest in de woestijn, 40 dagen van hem verzocht, terwijl hij niet gegeten heeft en gedronken heeft, daar de lichamelijke zwakheid hem aangreep, mocht hij toch staande blijven in dat lijden. Hij heeft geleden, de zwakheid van ons menselijke lichaam heeft hem overal aangekleefd. Vermoeidheid kende hij naar geest en lichaam. O, wat heeft hij gevoeld, de haat en verzet, toen hij begon te prediken. Wat heeft hij gemerkt, het afwijzen van hem. En wat heeft dat een lijden in zijn ziel veroorzaakt, dat ze hem zo haten, dat ze hem wel in de steilte wilden werpen, zijn eigen dorpsgenoten. O, wat heeft hij geleden toen hij de moordlust zag in de ogen van de fariseeën. Maar wat heeft hij ook geleden toen hij de twijfel, het ongeloof, de twisten zag bij zijn discipelen. Dat alles heeft deel uitgemaakt van zijn lijden. De ganse tijd van zijn leven, zegt onze catechismus, heeft hij geleden naar lichaam en ziel. In het bijzonder dat zielenlijden van de Heer Jezus. Hij was toch immers de volmaakte reine, de volmaakt heiligen. En hij moest inademen de pestwalm van de zonden. Telkens weer zag zijn tere ziel zonden, zonden, zonden. En elke zonde was een pijl die zijn hart trof en doorwondde. En zo heeft hij de ganse tijd van zijn leven geleden. De zonden die hij zag hebben zijn heilige ziel gekweld. Telkens dag aan dag heeft hij geleden. Maar zo zegt onze catechismus in het bijzonder, aan het einde van zijn leven, die laatste weken van zijn rondwandeling op aarde, nam het lijden in kracht en in diepte toe. In het bijzonder als wij hem volgen in die laatste dagen op aarde. Denk maar eens aan zijn gang door de hof van Gethsemane. Daar hij kroop, daar hij werd als een worm, daar hij geperst werd. Zodat de droppels zweet veranderde in bloed. Toen hij daar de beker van Gods toren moest gaan aanvaarden. Om die ten volle te gaan drinken. O, toen heeft hij beseft wat het zou zijn, dat straks die toren van God, dat lijden ten volle zou geopenbaard worden aan het kruishout van Golgotha. Toen heeft hij het gevraagd, Vader, indien het mogelijk was, laat deze drinkbeker van het lijden, deze drinkbeker van uw toren aan mij voorbij gaan. Doch niet mijn wil, maar uw wil geschieden. O, hoe heeft hij geleden? Toen hij dat aanvaard had en zijn discipelen op dat moment, toen hij bereidwillig was om zijn leven voor hen te geven, ze hem verlaten hebben. Wat heeft hij geleden toen hij geslagen werd, gespuugd en gegezeld werd? Wat heeft hij geleden toen daar het volk die keuze maakte, geef ons Barabbas. En Jezus, hij moet gekruisigd worden. Wat een lijden voor de Heer Jezus, verworpen van zijn volk waarvoor hij gekomen was. In oneindige zondaarsliefde. O, wat heeft hij geleden aan het kruishout van Golgotha. Een onbeschrijfelijk lichamelijk lijden. Maar bijzonder dat geestelijke lijden. Toen daar de helle hond losbarst in alle kracht, de vorst der duisternis. En toen hij daar bespot werd en toen gehoond werd. Kom dan af van het kruis indien gij waarlijk Gods zoon zijt. O, wat een verleiding, een helse verleiding. Met een open gesperde mond, zing de dichter, zijn ze op hem aangevallen. Maar in het bijzonder, toen daar die duisternis kwam, van de godsverlating, toen hij het uitriep. Mijn God, waarom? Waarom hebt gij mij verlaten? Toen alles donker en duister werd, van zijn vrienden verlaten, van zijn volk verlaten, maar boven alles van zijn vader verlaten. Daar droeg hij de volle toren van zijn vader tegen de zonden van het ganse menselijke geslacht. God, zo hebben wij geleerd, moest toornen, zo lezen wij in zondag 4, tegen de zonden. Hij moest die met tijdelijk en eeuwige straf straffen. En nu heeft hij de zonden gestraft aan zijn zoon, de Heer Jezus Christus. God de Vader heeft al die zonden geladen op zijn zoon. En toen is zijn heilige toren tegen al die zonden op zijn zoon geladen, ontbrand. En die zonden die hij daar droeg, hebben hem gans verteerd aan het kruishout van Golgotha. Daar is de toren van God ten volle ontbrand tegen zijn zoon. Daar is het waar geworden wat Jesaja zegt. Hij heeft zijn zoon verbrijzeld. Het was de toren van God tegen de zonden die daar aan zijn zoon het leven kostte. Zodat hij het uit moest roepen. Het is volbracht. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Toen stierf hij als een volkomen betaling voor de zonden. Wie kent uw toren? Heeft Mozes al gevraagd, wie kent de sterkte van uw toren? Eén weet ten volle wat het inhoudt als God toren tegen de zonden. En dat is zijn zoon, de Heer Jezus Christus. Hij heeft die toren Gods tegen de zonden volkomen gedragen. Waarom? O, dan gaat onze Heidelberger verder. Om ons het doel van dat lijden van de Heer Jezus, dat dragen van de toren Gods, duidelijk te maken. Waarom? Waarom heeft de Heer Jezus dat gedaan? Waarom was het nodig dat de toren Gods zou ontbranden tegen zijn lieve zoon? Opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierven. Geliefden, daarvoor heeft Christus geleden, zegt onze Heidelberger Christus, om ons van de eeuwige verdoemenis te verlossen. Geliefden, wanneer wij vanavond enigszins iets zien van het lijden van de Heer Jezus Christus, zien we ook daartegenover de onpeilbare diepte van de zonden. Wij kunnen niet peilen wat zonden is, wat de diepte van zonden is, wat het karakter van zonden is, in zijn godonterendheid, in zijn godtergend karakter, als wij niet zien op het kruis van Golgotha. Daar zien wij wat de zonden teweeg gebracht heeft en wat het de Heere gekost heeft om die zonden te verzoenen. Daarom mag het wel eens waar zijn in het leven van Gods kinderen, als zij daar een zicht op krijgen. Wat wel eens gezegd wordt, als de schuldbrief thuis komt en je gaat zien wat je zonden teweeg gebracht hebben, wat de zonden zijn, hoe de zonden God tergen, hoe je door de zonden God haat. O geliefden, dan breekt dat het hart van een zondaar. Als hij gaat zien wat de zonden is, als hij gaat voelen wat de zonden betekent, als hij gaat zien wat de heiligheid Gods is en daarentegen over zijn zonden, oh, dan gevoelt hij voor een ogenblik dat hij zich de eeuwige verlorenheid waardig gemaakt heeft. Dat het recht is als God hem voor eeuwig weg zou doen. Dat het waar is wat hier staat, dat mijn ziel de eeuwige verdoemenis verdiend heeft. Zijn aangrijpende diepe woorden. Woorden die we als het ware met alle voorzichtigheid en met alle huiver moeten gebruiken. Want dat is toch een woord, geliefde gemeente. Als je dat een ogenblik op je laat inwerken, dat je naar recht de eeuwige verdoemenis hebt verdiend, dan kan je daar toch niet anders dan met beving en huiver over nadenken. Dat het waar is dat jij dat verdiend hebt. Maar o, dat wonder. En dan gaat dat wonder pas schitteren. Als je er iets van verstaat, van de toren Gods tegen jouw zonden. Dat er één was die die toren Gods in jouw plaats wilden gaan. En dan komen we bij die diepe gedachten van het offer. Want dat is het beeld wat hier onze catechismus gebruikt. Dat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer. En dan weten onze kinderen en jonge mensen wel wat er gebeurde met zo'n brandoffer. Dat gebracht werd voor de zonden. Dan werd daar een schaap, een lam op dat offer gelegd. En wat gebeurde er wel? Dan verteerde het vuur dat hele offerdier. En zo wordt daarheen gewezen. Nou, wat gebeurt op Golgotha? Daar wordt het offerlam, de Heer Jezus Christus, verteerd door de toren van God. Het vuur van Gods toren verteert hem, want het was niet mogelijk dat de lammeren en de runderen die geofferd werden enige zonde zouden wegnemen. Want we lezen het. Het was onmogelijk dat het bloed van stieren en bokken de zonde wegnemen. Maar hij, de Heer Jezus Christus, moest als het enige zoenoffer gebracht worden aan het kruishout van Golgotha. Naar de belofte die de Heere al door de mond van Abraham had laten verkondigen. Mijn zoon, de Heere zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Hier is hij, de enige offerande, het enige zoenoffer. Dat heeft hij gebracht door zijn lijden, door zich te laten verteren door de toren van God. Daarin spreekt in de ene kant de heiligheid, de rechtvaardigheid Gods. Daarin spreekt de toren Gods. Maar aan de andere kant spreekt dat kruis van oneindige grote liefde, van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Want, geliefde gemeente, spreekt het kruis van zijn toren, spreekt het kruis van de ernst van mijn schuld en mijn zonden. Anderzijds spreekt het kruis van de liefde van God, van de liefde van de Vader, die zond het liefste wat hij had, zijn Zoon, die zich voor de zondaar heeft doodgeliefd aan het kruishout van Golgotha. Het kruishout van Golgotha, het altaar waarop Christus is gelegd, waarop hij verteerd is, waarop hij de enige offerande gebracht heeft tot verzoening van de zonden. Het spreekt van het vuur van Gods toren, maar het spreekt mij ook van het vuur van Gods eeuwige liefde. Daar is hij, als dat enige zoenoffer aan het kruishout van Golgotha geofferd. En wat is de heerlijke vrucht? Wel, daar horen wij van een drievoudige vrucht die Christus door zichzelf als een zoenoffer aan het kruishout van Golgotha te laten offeren. Door zijn lijden, door het dragen van de toren Gods, heeft hij voor zijn kerk een heerlijke schat weggelegd. Ja, een drievoudige schat, zo mogen wij zeggen, want wat lezen wij? In de eerste plaats verlost hij ons lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis. Hij verwerft voor ons Gods genade en gerechtigheid. En wij ontvangen door hem het eeuwige leven. Geliefde gemeente, van het kruishout van Golgotha vloeien voor de zondaar zulke heerlijke schatten. Daar is die eerste schat dat hij door zijn enig zoenoffer mij van de eeuwige verdoemenis verlost heeft. O wonder, nou hoeft Gods kind, nou hoeft Adam, nou hoeft Jozef niet voor eeuwig in de hel te boeten. Voor al de zonden hoeft hij niet voor eeuwig te betalen in dat helse vuur. Waar wening is en knersing der tanden, maar nu is hij door Christus daarvan verlost. Hij mag nu straks eeuwig gaan leven. Hij hoeft straks bij zijn sterven niet voor eeuwig in de duisternis geworpen te worden. Waarom niet? Omdat Christus voor hem nedergedaald is ter hellen. Omdat Christus voor hem de hel gedragen heeft. Dat is de eeuwige scheiding van God. Heeft Christus voor hem gedragen aan het kruis toen de Vader hem verlaten heeft. Daarom mag Gods kind het weten. Door zijn lijden en sterven ben ik van de eeuwige verdoemenis verlost. Maar de tweede vrucht die daaruit voortvloeit is dat door het zoenoffer van Christus voor mij genade en gerechtigheid is verworven. Nu kan God mij aanzien in genade. Nu kan hij zich over mij ontfermen. Nu kan hij mij tot zijn kind aannemen. Nu mag ik wandelen voor zijn aangezicht. Omdat ik door het offer van Christus bekleed ben met zijn gerechtigheid. Nu is de gerechtigheid die Christus volbracht heeft door het geloof mijn gerechtigheid geworden. Nu mag ik leven, waarlijk leven. Niet alleen verlost van de eeuwige dood. Niet alleen verlost van de hel. Maar nu mag ik gaan leven tot zijn eer. Verlost van de geestelijke dood. Nu mag ik gaan leven uit die opgestane levensvorst. Die voor mij genade en gerechtigheid verworven heeft. Ja, tenslotte zegt onze Heidelberger, wij ontvangen daardoor het eeuwige leven. Ja, dat heeft hij verworven. Nu mag ik het weten straks bij het sterven. Is dat voor mij geen bezoldiging meer met de van de zonden? Want dat heeft Christus voor mij geleden. Maar nu is mijn sterven straks slechts een doorgaan naar het eeuwige leven. Nu mag ik straks thuiskomen in het vaderhuis met zijn vele woningen. Paulus, hij mocht er even iets van zien. Toen hij opgetrokken is in de derde hemel. En wat zag hij toen? Hetgeen het oog niet gezien heeft en het oor niet heeft gehoord. En in het hart des mensen niet is opgeklommen. Hetgeen God bereid heeft, dien die hem lief hebben. Oh, dan kon Paulus wel eens een heimwee hebben. En dan kon hij het wel eens zeggen, het is mij goed ontbonden te zijn en met Christus te zijn. Ja, dat is mij verreweg het beste. Hij mocht het weten. Op grond van dat enige offer van Christus. Straks wacht mij een eeuwig vaderhuis. Liefde gemeente, jonge mensen, kinderen. Dat is de boodschap die vanuit het zoenoffer tot ons komt. Gemeente, de boodschap is, er is betaald. Er is een volkomen betaling geschied voor mensen die niet betalen kunnen. En dat is de boodschap die door dit evangelie klinkt. Laat u met God verzoenen door dit offer. Er is geen ander offer dat God kan behagen. Dit is het enige offer waardoor God verzoend wil worden met verloren opstandige zondaren. Er is geen ander offer dan alleen dit offer. Dit is het offer dat God behagen kan. En daarom, gemeente, laat u toch niet verleiden door dwalingen die zo aansluiten bij het mensenhart, dat wij zelf nog moeten betalen, dat God ons berouw zal aanzien, zoals den Heijer zegt, dat God ons vergeven zal op grond van ons berouw. O, zal ik ooit berouw hebben? Is er in mijn hart enig sprongje van berouw? Kan ik zelf berouw opwerken? O, al zou ik me dood werken, ik zou nooit enige traan van berouw uit mijzelf naar voren kunnen brengen. Dan zou het voor mij reddeloos verloren zijn. Als God mij zou aanzien om de navolging van Christus. Er is niet ene deugd, er is niet één verlangen in mijn dode hart dat ik van nature omdraag om Christus te volgen. O, wat een leer zo erg, dat ik het moet doen met mijn tranen en met mijn berouw. Dat ik de zaligheid moet verdienen door een schokeffect en zo Christus na te volgen. O, geliefde gemeente, het zou voor mij voor eeuwig verloren zijn. Maar nu kan het nog, waarom? Omdat het van die gans andere kant komt. Omdat er één is die een volmaakt offer gebracht heeft, de Heer Jezus Christus. En daarom gemeente, houd op met te proberen uw eigen zaligheid te bewerken. Maar laat eens luisteren wat de profeet zegt. Waarom weegt gij lieden geld uit voor hetgeen geen brood is? Uw arbeid voor hetgeen niet verzadigen kan. Al uw inspanningen, al uw arbeid. Het heeft voor God geen waarde. Het kan God niet behagen. Maar dit enige offer, dat kan hem behagen. Alleen mijn zoon en zijn dierbare arbeid, die kan mij alleen behagen. Daarom, zie op de lijdende Christus. Zie hoe hij daar geleden heeft. Hoe hij daar in de plaats van zondaren is gaan staan. Daarom, kom toch vanavond en belijd uw zonden voor zijn aangezicht. O, zie toch op hem. Beleid toch dat ge uw vonnis waardig zijt, dat ge waarlijk de eeuwige rampzaligheid hebt waardig gemaakt, dat het waar is dat Gods toren op uw rust. Maar, o, kom dan toch en leg toch uw hand, zoals eenmaal de offeraar in het Oude Testament moest doen, leg toch uw hand op dit offer. En zeg, Heere, dit is een volmaakt offer, Heere. Daar kan van mij niets bij, maar daar hoeft niets van mij bij. Daarom, Heere, mag ik nu op grond van dit onvoorwaardelijke offer nu zalig worden. Ja, gemeente, wie zo van dat offer alles verwacht, die zal het met Jesaja mogen zeggen. Ik ben zeer vrolijk in de Heere. Mijn ziel verheugt zich in mijn God. Want hij heeft mij bekleed met de klederen des heils. De mantel der gerechtigheid heeft hij mij omgedaan. Zie je, nou komt het van een ander. Hij heeft mij de klederen mijns heils aangedaan. Hij heeft mij bekleed met de klederen der gerechtigheid. Christus, hij heeft het voor mij verworven. Hij heeft het voor mij volmaakt volbracht. O, zou u dan nog buiten iemand anders omzalig willen worden? Nee toch, laat u dan vanavond toch zaligen door dit volmaakte enige offer waar u onder schuilen kunt tegen de toren Gods die op u rust buiten Christus. Liefde gemeente, we zouden hier nog wel willen blijven om dit evangelie telkens weer u te verkondigen. Maar we moeten verder naar onze tweede gedachten, waar we lezen dat onze catechismus vraagt, heeft het dan nog iets bijzonders in zich dat hij moest lijden onder de rechter Pontius Pilatus, dat Pontius Pilatus hem veroordeelde. En dat brengt ons bij de gedachten Christus, de door Pilatus onschuldig veroordeelden. Het is heel opmerkelijk dat in de belijdenis van de kerk naast de namen van God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest ook twee mensennamen worden genoemd. De eerste menselijke naam in de belijdenis zijn we tegengekomen, de maagd Maria. En nu komen we de tweede mens tegen, namelijk de rechter Pontius Pilatus. En beide namen, ze brengen ons bij het begin van het leven van de Heer Jezus. Maria, waaruit hij geboren is en begon te leven, en Pontius Pilatus, degene die hem ter dood veroordeeld worden. Tussen die twee mensen speelt het leven van de Heer Jezus zich af. Pontius Pilatus, waarom wordt hij genoemd in de belijdenis? Waarom heeft de kerk het nodig geacht om dat erbij te schrijven die geleden heeft onder Pontius Pilatus? Door hem is veroordeeld. Wel, in de eerste plaats denk ik dat de oude kerk het heeft willen laten duidelijk worden aan alle omstanders dat het hier gaat om feiten, om historische zaken, om zaken die verifieerbaar zijn, die na te rekenen zijn. Pontius Pilatus, hij heeft werkelijk bestaan en hij heeft werkelijk dit vonnis uitgevoerd. Oh, het is weer opnieuw een duidelijk bewijs dat de kerk leeft bij feiten, bij heilsfeiten. Het is weer opnieuw dat de kerk wil benadrukken, wij geloven niet in fabels of in mythes, maar wij geloven in een historische Jezus die werkelijk als een onschuldige veroordeeld is. Zoals ook Lucas zijn evangelie duidelijk historisch begint. Als hij zegt, en er ging een gebod uit van Augustus als Cyrenius over Syrië stadhouder was. O, het is dus allereerst door de kerk bedoeld om duidelijk te maken haar belijdenis. Wij geloven in een Heer Jezus die waarlijk geleefd heeft. Maar ik denk dat er meer is en dat het dieper gaat waarom deze naam van de rechter Pontius Pilatus in de belijdenis is opgenomen. Wel, zegt onze catechismus ook, opdat hij onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde ons daarmede van het strenge oordeel Gods dat over ons gaan zou bevrijden. Hier wordt ons iets geleerd. Een heilgeheim dat zo troostrijk is voor Gods kinderen. Wat wordt er dan geleerd? Wel dit. Pontius Pilatus, hij is een rechter. En hij is daartoe door God aangesteld. Want dat zegt de Heer Jezus zelf immers tegen hem. Gij zoudt geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven waren. Pilatus, jij bent een rechter die door God is aangesteld. En jij moet recht spreken. Daartoe word je geroepen. Jij staat in de Romeinse traditie, Pilatus, om eerlijk een vonnis te geven. Maar wat geschiet er? We lezen het en we hebben het met elkaar gelezen. Pilatus, hij heeft tot 5 keer toe uit moeten spreken. Ik vind in deze mens geen schuld. En heeft het nog eens duidelijk gemaakt, onze kinderen, ze weten het. Hoe hij daar zijn handen gewassen heeft, daar in dat water. En hij zegt, ik was mijn handen in onschuld. Want ik wil belijden, ten overstaan van heel de wereld. Deze Heer Jezus is de onschuldige. Hij heeft het gezegd, ik ben onschuldig aan het bloed des rechtvaardigen. En daar kwam het op aan, dat ook de wereldlijke rechter zou bevestigen, deze Heer Jezus is onschuldig. Er is geen schuld in deze mens. En toch wordt hij veroordeeld. Maar hij wordt hier veroordeeld als een onschuldige. O, nu moet ook de wereldlijke rechter bekennen. Deze is onschuldig en zo. En daar ligt nou het geheim, geliefde gemeente. Omdat hij waarlijk onschuldig was. Omdat er niet ene zonde in hem te vinden was die hem schuldig maakte. Maar hij volkomen en volmaakt onschuldig was. En daar de rechter zijn vonnis op zet. Hij is waarlijk onschuldig. Zo kan hij alleen als de volkomen onschuldigen mensen verlossen, zegt onze catechismus, van het strenge oordeel Gods dat zij verdiend hadden. Hier moet hij als de onschuldigen sterven voor schuldigen. Hier wordt hij als de onschuldige beladen met de zonden en met de hemelhoge schuld, opdat hij zo als een onschuldige veroordeeld wordt vanwege de schuld van het menselijke geslacht. Zo spreekt God zijn recht uit. Christus, gij zijt als schuldige vanwege de zonden die ik op u gelegd heb. Dat is nu het geheim waar onze vaderen op wilden wijzen. Ja, waar de Heilige Schrift ons ten diepste op wil wijzen. Hij moest onschuldig verklaard worden om zo de borg, de zaligmaker van schuldigen te kunnen zijn. En dan nemen we daar ook direct maar bij die laatste gedachten. Dat hij nu niet alleen als onschuldige veroordeeld werd, maar hij werd ook veroordeeld, zo lezen wij, tot de vervloekte kruisdood. Hij was niet alleen een schuldenaar, als onschuldige maar. Nu moest hij niet alleen sterven als een onschuldige, maar hij moest ook nog, en dat is die laatste bijzonderheid bij zijn sterven, hij moest ook de kruisdood sterven. Hij mocht niet sterven door het zwaard, door onthoofding. Hij mocht niet sterven door ophanging, maar hij moest sterven door de kruisdood. Oh, en dat is het derde, waarin voor de kinderen van God zulk een troost ligt, dat hij die kruisdood moest sterven. Waarom? Waarom moest hij niet alleen als onschuldige sterven onder de rechter Pontius Pilatus, om mij van het oordeel Gods te bevrijden, maar hij moest ook de kruisdood sterven. Waarom? Omdat ik vervloekt ben, omdat ik de vloek draag. Gemeent, u begrijpt het wel. En onder het luisteren voelt u het wel. Begrijpt u nu waarom er zo'n verzet is tegen die leer van verzoening door voldoening? Waarom er ook in mijn hart zo'n verzet is tegen die leer? Omdat het mij schuldenaar maakt. Omdat het een leer is die van mij helemaal niets overlaat. Want het zijn toch een diepe woorden, geliefde gemeente. Als ik daarin dat eerste antwoord lees, dat ik de eeuwige verdoemenis schuldig ben. Als ik daarin dat tweede antwoord lees, dat ik onder het strenge oordeel Gods terechtkom. En dan in de derde plaats, dat ik hier lees, dat ik de vloek van God draag. Als je al die woorden op je laat inwegen, dan voel je toch dat die Bijbelse leer van mij als mens niets overlaat. Mij niet alleen tekent als een zondaar, ach, dat wil ik nog wel wezen. En de praktijk wijst wel uit dat ik een zondaar ben. Maar de consequenties van dat zondaar zijn, de verdoemenis rechtvaardig zijn, de consequenties van het strenge oordeel Gods, de consequentie dat ik leef onder de vloek van Gods heilige wet, daar moet ik nou voor ingewonnen worden, geliefde gemeente. En ik hoop dat u er vanavond, ik hoop dat jij er vanavond voor ingewonnen wordt. Dat dat nou werkelijkheid mag worden in je leven. Dat Christus daar nu staat. En dat al wat Christus daar leidt, dat ik dat had moeten leiden. O, dat je zo eens naar Christus kijken mag vanavond. Dat alles moest hij leiden, omdat ik dat verdiend heb. Omdat dat mijn vonnis was. Omdat ik naar de hel moest. Omdat ik onder Gods vloek ligt. Moest hij aan het kruis, omdat dat een van God vervloekte dood was. Geliefde gemeente, dat nou vanavond is zien mag door het geloof wat de zonden is, wat het zeggen wil om zondaar te zijn, dat al die dingen je vanavond is aan mogen grijpen, opdat ze je vanavond uit mogen drijven naar die dierbare Heer Jezus Christus. En dan denk ik aan een woord van Kolbruggen, waarin hij zegt, als wij vreemd blijven aan de toren van God tegen de zonden, dan zullen we ook nooit het zoete der vertroosting ervaren, welke er is voor treurigen in het lijden van Christus. Daarom mag ik het toch wel vragen, geliefde gemeente. Treur je nou wel eens over je diepe val in Adam? Treur je nou wel eens over de zonden en dat je zonden bent? Treur je wel eens over dat het leven geen toekomst heeft, dat de eeuwige rampzaligheid het is en dat je buiten het geloof inleeft, dat de toren Gods op je ligt en dat de vloek der wet je achtervolgt en dat je daarom uit moet roepen, verloren, verloren, Treur je wel eens over de zonden, dat je tegen zo'n heilig en goeddoend God gezondigd hebt, die nou niets anders doet dan je dag aan dag met zijn genade, met zijn goedheid en met zijn goede tierenheid je achtervolgt. Ja, die nou dagen en nachten tot je roept vanuit het evangelie. En dat je nou niets anders gedaan hebt dan je oren toegestopt hebt. Treur je daar nou wel eens over? En is dat nou de nood van je ziel? Kolbrugge zegt, als dat nou de werkelijkheid van je leven mag zijn, wat ligt er dan een zoetheid in het evangelie van Christus, dat hij nu de enige offeranden is om je daarvan te verlossen. O, dan vraag je, zou het dan voor mij nog kunnen? Zou het dan voor zo'n treurende? Ja, misschien zegt er wel iemand, o dominee, kon ik nog maar eens treuren. Maar ik ben zo hard en verhard dat ik zelfs vanavond niet eens treur en dat ik het aanhoor. En dat het allemaal aan me voorbij gaat. Ja, dat ik er inwendig zelfs verzet tegen heb. Zou het dan voor mij ook nog kunnen? Voor zo'n harde, verharde zondaar die niet eens zichzelf verbreekt onder het evangelie. Kan het dan nog ook voor mij? Voor de meest verharde zondaar. Kan het dan ook? Luister nog eens wat er ten slotte staat in antwoord 37. Dat hij de toren Gods gedragen heeft tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Geliefden, dat moeten wij goed lezen. Laten wij het goed lezen. Er staat niet dat hij de zonden van de uitverkorenen gedragen heeft. En er staat ook niet dat hij de zonden van alle mensen gedragen heeft. Maar hier ontsluit zich een ruimte dat iedereen zalig kan worden. Want dat is het wat onze catechismus met deze woorden bedoelt. In navolging van Guido de Bre in zijn belijdenis waar staat dat deze offerande van Christus van oneindige kracht en waardigheid is. Overvloedig genoegzaam tot voldoening van de zonde van de ganse wereld. Nou kan heel Middelharnis zalig worden, geliefde gemeente. Nou kan heel onze gemeente zalig worden. Nou hoeft er niemand van u verloren te gaan. Want in dat bloed van Christus is een zodanige kracht dat de ganse wereld zalig kan worden. Dat de grootste schurk erbij kan, geliefde gemeente. Ja, dan is het een wonder dat dominees zalig kunnen worden, geliefde gemeente, ook zij. Ook zij kunnen zalig worden, dat is nou een wonder. Nou kunnen zondaren zalig worden, op grond van die enige offerande van Christus. Kom dan en zie op deze lijdende Christus, die nou waarlijk door zijn vader aangewezen is als de enige offerande, die nou waarlijk de toren Gods gedragen heeft, die nou waarlijk onschuldig veroordeeld is om de schuldigen vrij te spreken, die nou waarlijk de volle vloek gedragen heeft van de wet. Kom dan en zie op deze Christus die de zonden der wereld wegneemt. Laat u toch heden door dit offer verzoenen, opdat u het mag leren met apostel Paulus. Het zij verre van mij dat ik roemen zou, anders dan in het kruis van Christus. Er is geen andere weg tot zaligheid dan door het kruis van deze Christus, die de enige offerande tot zaligheid heeft aangebracht voor de grootste der zondaren. Kom, kind des Heren, hef uw oog eens op naar de kruispaal. Kom en zie toch welk een zoetheid er uit het kruis van Christus tot u komt. Hoor dan dat hij u, de gekruisigde, kom kerk, zie dan wat hij voor u gedaan heeft naar zondag 15. Laat u vertroosten als u het horen mag, dat u naar ziel en lichaam verlost bent van de eeuwige verdoemenis. Hoor je het, kerk? Je hoeft nooit meer aan de hel te denken, want God heeft de hel toegesloten, opdat je er voor eeuwig vrij van zult zijn. Kom, hoor dan wat er vervolgens vloeit uit de troostrijke wonden van Christus, namelijk
dat hij voor uw genade en gerechtigheid heeft verworven. Nu kan hij uw genade bewijzen voor recht, omdat zijn zoon aan het recht voldaan hebt. En gij als een schuldenaar, gans blank en rein, voor hem staat. Hoor wat daar nog meer uit de wonden van Christus voor u vloeit. Hoor, het eeuwige leven heeft hij verworven. Kom, hoor dan, wat er staat, hij heeft u van het strenge oordeel Gods bevrijd. Wat een blijdschap, kinderen Gods. Gemeente, hoor je het, als je dan straks sterven gaat, dan hoef je niet meer te vrezen. Als de boeken geopend zijn en als daar de rechter op de rechterstoel gaat zitten, heeft hij het eeuwige strenge oordeel mij bevrijd, geliefden. En tenslotte, wat vloeit er voort uit de wonden van Christus? Wel, de zekerheid dat hij mijn vervloeking op zich geladen heeft, gemeente. Toen ik nog even stond te lezen in de catechismus vanmiddag in mijn studeerkamer, toen werd mijn oog daardoor zo getroffen. Wat een diepte, als daar onze catechismus zeggen mag. En kerk, zeg het nou eens na, door het geloof, in antwoord met zondag 15, vraag en antwoord 39, heeft het dan iets meer dat hij gekruisigd is geweest dan dat, of hij met een andere dood gestorven is? En nou mag de kerk het in triomf zeggen, ziende op de gekruisigde Christus. Ja, het, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Nu mag ik het zeker weten, bevrijd van de vloek. O, dat je zo vanavond geluisterd mag hebben. En dat je met Guido de Brem mag zeggen vanavond: Wij vinden allerlei vertroosting in zijn wonden. En hebben niets meer anders nodig. Geen enig ander middel om ons met God te verzoenen. Dan alleen deze enige offeranden die Jezus Christus aan het kruis volbracht heeft. Ook voor mij. Mag dat uw zwanenlied zijn? Amen.
Iedere gemeente zoeken we samen het aangezicht des Heren in gemeenschappelijk gebed. Heren, dat het zo voor uw kinderen bij vernieuwing waar mocht worden. Gij hebt de schuld uw volks uit uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. Gij vindt in gunst en niet in wraak uw lust. De hitte van uw gramschap is geblust, Heren. Dat is waar. Gij hebt de volle toren Gods gedragen tegen de zonden. Heren, dat is zo diep. Maar wat mag uw kerk het dan met Guido de Brev belijden? Wij vinden allerlei vertroosting in de wonden van Christus. Heren, wat hebben wij vanavond een rijke vertroosting gevonden in deze dierbare Christus, die ons verlost van de eeuwige verdoemenis. Heren, die voor ons genade en gerechtigheid verworven heeft, die voor ons het eeuwige leven bereidt, die ons verlost en bevrijdt van het strenge oordeel Gods, ja, die ons in het hart, door de werking des Heiligen Geestes, de zekerheid geeft dat wij verlost zijn van de vloek, van de wet. Vrij, Heren, eeuwig vrij, door die enige offerande van de Heer Jezus Christus. O, wat wordt die lijdende borg en zaligmaker, ons dan toch dierbaar. Ja, zijn schoonheid hoog te loven, dat is het verlangen van uw kerk. O Heren, geef toch dat ze zich zalig gezien hebben op u, o Heer Jezus Christus. En zij die daar nog buiten staan, Heren, ze hebben het vanavond toch mogen horen, dat gij die enige offerande zijt, dat gij de weg gebaand hebt, waardoor zij met God verzoend worden. Dat ze toch af zullen zien van iets van zichzelf, maar zich zullen heen wenden tot u, o Heer Jezus Christus, die de toren Gods tegen het ganse menselijk geslacht gedragen heeft. Wat een ruimte ligt daarin, Heren. Nou kan de ganse wereld zalig worden. Nou hoeft er geen mens verloren te gaan. Want in dat bloed is een zodanige kracht, Heren, dat ieder zalig kan worden. Nu kunnen onze zonden niet te groot en niet te veel en niet te ernstig zijn. Of het bloed van u, uw lieve Zoon, reinigt van al die zonden. Dat ze eens moed mochten grijpen en met een heilig voornemen u zouden zoeken, want u laat zich nog vinden. Heren, wij bidden het u, ga met ons mee. Wees met ons en geef nog dat we deze dingen ook in de komende week nog eens in de stilte mogen overdenken. Dat we nog eens een oog mogen slaan op die lijdende borg. Wat betekent voor u het woordelijke lijden, geleden? O, dat we het leren spellen en dat we zien dat u nou de ganse toren Gods voor ons gedragen hebt, weggedragen. O, wat een bevrijdend evangelie voor al de treurende en verslagenen vanwege de zonde, die zichzelf niet kunnen bevrijden. Is dit de heerlijkste boodschap die ze ooit gehoord hebben? Laat het ook voor ons zo mogen zijn. Voor het eerst of bij vernieuwing, ga met ons mee. Verlaat ons niet. Heb dank dat we nog zo in uw huis mochten zijn. Dat dit woord nog verkondigd mag worden. Heren, vergeef al ons kwade wat erin was, het zondige reinig het. En ga met ons mee. Wij bidden het u om Jezus wil alleen. Amen. Zingen wij ten slotte met de dichter van Psalm 116 en daarvan het 8e vers. Nu zal ik voor de weldaan die ik genoot aan hem, naar mijn gelofte eer bewijzen, hem onder al zijn gunstgenoten prijzen. Hoe kostelijk is in Heeren oog hun dood. Psalm 116 en daarvan het 8e vers. Heeft de gemeente, ga dan heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.